U bent een man met een Twitter-account, dat is de PVV. Ja, die was wel heel lekker. Wilders stond er af en toe best verloren bij. Wilders sputterde, dat zie je niet vaak, hè? Een sputterende Wilders. Hij probeerde te draaien, te manoeuvreren en uiteindelijk was het zo dat hij het niet uitsloot.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe dit samen met politiek verslaggever Victor Pak. Hoi Victor.
Hoi Sam.
Gisteravond was het debat van Nederland op SBS. Het was een spannend debat waarin we toch gezien hebben dat Geert Wilders steeds meer geïsoleerd raakt en niet helemaal lekker uit de verf kwam. Terwijl andere lijsttrekkers het juist veel beter deden en de ene aanval naar de andere afwisten te schieten. Victor en ik gaan het doornemen, maar nu eerst de headlines. Donderdagmiddag meldde het Brabants Dagblad dat de nummer 2 van GroenLinks Partij van de Arbeid na het vallen van het kabinet solliciteerde om burgemeester van Tilburg te worden. Dit gaat om Esma Lala. Tijdens het debat werd Timmermans hierna gevraagd. Die vond het niet zo erg. Naast Timmermans en Wilders waren ook Henry Bontebal en Dylan Jezielkes aanwezig bij het debat. Het debat had een town hall format en dat betekent dat de vragen uit het publiek komen. Na spanning was er ook meligheid. Presentator Wilfred Genee had, om door elkaar te praten, te voorkomen een gastoeter en zelfs een emmer water klaarstaan. Aan het einde van het debat was de emmer nog vol, maar de gastoeter niet meer. Ja, Victor, ongebruikelijk debat, maar ja, wat vond je er nou eigenlijk van? Wat is je eerste indruk?
Nou, het heeft in ieder geval iets opgeleverd, denk ik. Het feit dat Wilders er was, is gewoon belangrijk voor het debat, voor de discussie, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die zijn al over nu 5 dagen. Wilders hebben we tot deze tijd niet in een debat zien verschijnen. En je merkte ook eigenlijk hoe geïsoleerd hij daar stond. En dat weten we natuurlijk ook allemaal wel. Maar als je ze stonden om een ronde tafel heen. Ja, en dan wordt toch 3 keer in zijn gezicht gezegd, joe en de groeten, we gaan het niet met jou doen, Geert. En die zegt dan nog wel, ja nee, als ik de grootste word, als ik dit word, als ik dat word. Een streng asielbeleid kan niet zonder mij. En de andere 3 zeggen, nou ja, het kan wel zonder jou. We gaan het zonder jou doen. En ik ben heel benieuwd of dat uiteindelijk voor beweging gaat zorgen in de peilingen. Het is in ieder geval echt een heel groot succes geweest, het debat, als je naar de kijkcijfers kijkt. 2 miljoen mensen hebben gekeken. Dat zijn er, ik geloof, iets van 700.000 meer dan 2 jaar geleden. En 2 jaar geleden vonden we dit debat al een debat dat alles op z'n kop zette. Toen met het incident met Cindy, die we eerder hebben besproken. Die was er vandaag niet. Maar er waren wel andere heel goede vragen uit het publiek.
Ja, we hebben natuurlijk al meer dan 10 jaar naar debatten met Wilders. En ook wat dat betreft verkiezingsdebatten. En ik vond deze echt anders dan ik ooit gezien heb. Ook gewoon omdat Wilders werd inderdaad van meet af aan buitengesloten. Of in ieder geval buiten de politieke orde gezet. Maar hij werd ook een beetje in de zeik genomen zelfs. Ja. In het eerste segment, dat ging over wonen. Toen ging politiek verslaggever Merel Ek, die ging haar eventjes de nodige cijfers bijgeven. Wilders die onderbrak haar om met zijn eigen cijfers te komen, waarvan Wilfred Genee zei van, ja, die heb je zeker ergens van een of andere PVV-denktank getrokken. En dat ging gewoon zomaar door. Elke keer als je met cijfers kwam, begonnen al die andere lijsttrekkers ook van, oh, dan heb je Geert weer met zijn eigen cijfers.
Ja.
Echt heel anders.
Ja. Ja, ik vond dat, ik denk, dat was overal de rode draad in het debat. Wilders kwam er, voor mijn gevoel, daardoor niet echt tussen. En ik denk dat je daarin toch zag dat toen Rutte nog debatteerde en hem ook buiten de politieke orde had geplaatst, was dat ook moeilijker voor hem. Maar 2 jaar geleden was er natuurlijk de open deur vanuit de VVD. Die hem aansluiting bood op de, ja, op meedoen. Daar had hij aanspraak op. En dat was nu niet het geval. En dat bleek ook gedurende het hele debat.
Wat ik wel nog wil zeggen, ook al heb ik me ook wel een beetje geërgerd aan het circus wat Wilfred Genee had opgetuigd, was het format technisch wel gewoon heel erg goed. Ik ben mezelf echt wel gek op van die town hall debates, waar de vragen vanuit het publiek voorkomen, vanuit de kiezers. En dat begon deze keer bij een mevrouw die heet Christa. En die heeft een dochter en die is zelf moeder van een tweeling. En die wonen alle 3 bij haar en haar man. En daar kwamen dan de vragen uit van, ja, Al die statushouders en asielzoekers, die krijgen voorrang op woningen. Hoe lang gaat het duren voordat mijn dochter het huis uit kan? En zo begon dat debat.
Ja.
En je ziet dat al die lijsttrekkers daar dan meteen toch proberen heel inhoudelijk op in te gaan. En dat vond ik eigenlijk toch al heel erg snel heel erg goed gaan. Dus daarvoor compliment voor SBS.
Ja, het liefst had ik misschien nog wel meer, want het was allemaal redelijk voorgeproduceerd, zeg maar. Want er zaten instartjes bij, videobeelden. Dus eigenlijk als je gewoon mensen, gewoon het publiek vragen laat stellen, zeg maar iedereen, dan had je iets meer variatie. Nu was dat allemaal wel dus gelinkt aan de onderwerpen waarover werd gesproken. Alle lijsttrekkers hadden wel heel goed de Bill Clinton vibe van I feel your pain. Voor ze daarna de inhoud indoken om uit te leggen dat u voorlopig nog wel even met uw dochter en haar tweeling in huis woont, als het ware. Geert Wilders die belooft natuurlijk wel dat het veel sneller allemaal opgelost zou worden. Maar je zag, Bontebal kreeg die vraag direct, volgens mij.
Ja.
Die nam zijn tijd om een heel gedetailleerd, maar wel realistisch antwoord in die zin te geven. En die was er ook heel snel bij toen Wilders wel begon met snelle beloftes maken om te zeggen, u kunt die statushouders ook niet wegtoveren. Oftewel, het gaat allemaal niet zo snel als u wilt.
Nee, ik moest toen Bontebal antwoord gaf, moest ik heel erg denken aan wat jij in de vorige uitzending vertelde bij Nieuwsuur. Dat hij toen een beetje de harteloos klonk toen het ging over die homoseksuele jongen op die reformatorische school. En deze keer was hij was beter. Maar je moet altijd, als je zo'n vraag krijgt van de kiezer, moet je altijd eerst erkenning geven van het gevoel, bedanken voor de vraag en daarna eigenlijk je verhaaltje afsteken. Hij was wel nog een beetje theoretisch, alleen het was het begin van het debat en dan is Henry Bontebal altijd nog eventjes een beetje gespannen, geloof ik.
Dat klopt, maar er is in het CDA wel op hem ingepraat dat bij Nieuwsuur medeleven ook belangrijk is. Dat is de les bij het CDA geweest vanuit Nieuwsuur, als het ware. Ik, doordat die eerste vraag aan Bontebal was, had hij wel meteen, hij had de tijd, want de rest die wacht dan toch even af. Je gaat niet meteen op de ander inhakken, zeg maar. Dus dat eerste kwartier of half uur van het debat was ook een beetje voor hem in die zin, zeg maar. Als je de opening krijgt en je scoort meteen, dan helpt dat je voor de rest van het debat.
Ja, dat is natuurlijk zo. Dit ging zo eventjes door. Uiteindelijk kwamen we wel al snel bij wat we in de vorige aflevering al een beetje op hebben vooruitgeblikt. Namelijk dat op een gegeven moment toch de aantijging zou komen van Wilders dat hij incompetente mensen geleverd heeft.
Ja.
En die kwam eigenlijk van alle kanten. Die kwam van Bontebal, die kwam van Timmermans, die kwam van Jezielgus. Hoe vond je dat hij daarmee omging?
Ja, dramatisch, denk ik. Je ziet gewoon dat Wilders hier niet uitkomt. En Jezielgus had echt, en natuurlijk, het is ingestudeerd, hè, dat weet denk ik zelfs de kijker ook wel. Maar u bent een man met een Twitter-account, dat is de PVV. Ja, die was wel heel lekker. Daar mogen we best credits voor geven. Je moet hem wel maar bedenken natuurlijk. En je ziet dus gewoon dat Wilders, hij werd zeker, en het was opnieuw Faber. Dus in die zin denk ik ook, Wilders, je had je hierop voor kunnen bereiden. Want bij VI vorige week vrijdag ging het niet anders. Dat uiteindelijk de kwaliteit van de bewindspersonen van de PVV wordt platgeslagen op Marjolein Faber. Omdat zij zo zichtbaar was. Omdat het ook het belangrijkste onderwerp was wat de PVV in handen kreeg. En zelf ook het belangrijkst vindt, asiel. De asielminister was incapabel. Alleen Wilders durft haar niet te laten vallen. Ze staat ook weer op plek 9 op de kieslijst van de PVV. Maar als je het dan concreet maakt met, wordt zij opnieuw voorgedragen? Ja, Wilders sputterde. Dat zie je niet vaak, hè? Een sputterende Wilders.
Nee.
Probeerde te draaien, te manoeuvreren. En uiteindelijk was het zo dat hij het niet uitsloot. Ja.
Maar kijk, hij heeft natuurlijk ook maanden gezegd dat ze de beste minister ooit
was. Ja.
Daar kan je dan moeilijk ook van terug. Ja, ik moet zeggen, wat betreft die voorbereide aanvallen, ik vond ze toch eigenlijk allemaal best wel goed. Naast dat inderdaad Jezielgus zei dat dat de PVV één man is met een Twitter-account. Wat Henry Bontebal, die heeft zoiets gezegd als, ik snap wel dat u van de Efteling houdt, u gelooft in sprookjes. Ja. Dat zijn toch allemaal fijn als er in zo'n debat meer aanvallen zijn. Want laten we eerlijk zijn, De echte goed gelande aanvallen hebben we in de vorige debatten veel minder gezien.
Ja.
Dus het is fijn als we daar toch iets meer van meekrijgen.
Het voordeel is gewoon tegenover Wilders kan je dat gewoon veel meer. Hij zit er al 25 jaar of langer als Kamerlid. Dus je hebt zoveel voedingsbodem dat je ook veel kan instuderen. Punt is dat Wilders er vaak beter mee om kan gaan. Maar ik denk echt dat je dit debat zag, dat Wilders die regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. Een heel andere Wilders is dan de Wilders die twee jaar geleden meer dan 20 jaar lang langs de zijlijn heeft staan roepen. En ik ben heel benieuwd, dit is nu onze analyse ervan, hoe dat landt bij de kiezers. Hebben de mensen eigenlijk hetzelfde gezien als wij die toch iets meer in de politiek zitten?
Ja, en na het wonen ging het dan over, verschoven het onderwerp naar asiel.
Ja.
Daar was ook een man die in de buurt van een AZC woont. Die toch eventjes afgaf dat hij er helemaal klaar mee was. Nou, daar kreeg hij in ieder geval natuurlijk, Geert Wilders kreeg hij bijval van. Toen was er een reclameblok. En vervolgens schoof het debat over asiel doordat Gené een vraag stelde aan Bontebal. En toen ontstond er notabene eigenlijk een heel inhoudelijk debat of een discussie tussen Timmermans en Henry Bontebal over van hoe ze nou inhoudelijk verder kunnen om het op te lossen. En zelfs daarin leek Wilders dan echt een beetje op de zijlijn gezet. Gewoon bij het spel worden gezet. Het was gek. Ik heb nog nooit zoiets gezien.
Ik vond Wilders stond er af en toe best verloren bij.
Ja.
En dat is niet volgens hem. En hij probeerde wel in te breken. Maar je zag voor mijn gevoel dat de andere drie, ik betwijfel of het van tevoren is afgesproken, maar die andere drie hielden gewoon de lijn aan. Nou, we zijn klaar met Geert. Zeg maar de pestkop van het schoolplein. Die zoekt meestal de zwakste uit en gaat daarop los. En nu had de rest van de groep besloten om, wie van de drie ook de zwakste zijn, elkaar een beetje in bescherming te nemen en de pestkop eigenlijk niet toe te laten.
Ja, hij mag niet meer meevoetballen.
Ja.
Dat was het een beetje. Ja, dit bereikte eigenlijk een hoogtepunt. Toen op een gegeven moment iemand uit het publiek, Harm uit Rotterdam-Zuid, die mocht een vraag stellen.
Die
legde uit dat hij zich eigenlijk niet meer helemaal thuis voelt in zijn wijk, want hij is heel erg veranderd doordat er allemaal nieuwe culturen zijn ingetreden.
Ja.
En zijn vraag aan Henry Bontebal was, kunt u mij dat gevoel wegnemen? Wat ik al een heel erg typerende vraag vind voor dit politieke moment. Maar in ieder geval, Bontebal die pakte dat op. Die probeerde daarmee aan de slag te gaan. Daarna kwam Geert Wilders. Die illustreerde een soort Marrakesh aan de Maas scenario. Waarvan toen Harm zat van, zo had ik nou ook weer niet helemaal bedoeld. Waardoor Geert Wilders nog meer geïsoleerd raakte. Ja. Dat zelfs de kiezer zitten van, kalm aan.
Dit, ik denk, dat was misschien wel sleutelmoment in het debat. Kijk, die vraag ging naar Bontebal toe. En die had die heeft een voordeel bij deze vraag. Hij komt uit Rotterdam-Zuid. Hij zei ook, we kunnen geloof ik naar elkaar fietsen. Er kwam Timmermans er nog bij dat hij tegenwoordig heel, heel erg fit is en ook wel op fietsafstand woont. Maastricht, Rotterdam is echt een eindje. Maar Bontebal had dus, letterlijk het thuisvoordeel dat hij ook van Zuid komt. Dus die heeft het zelf ook gezien. Sterker nog, twee jaar geleden in het verkiezingsinterview dat ik met Bontebal had, was letterlijk integratie een van de belangrijkste thema's in dat gesprek. Het is iets wat Bontebal zelf vaker agendeert. Nou was het wel zo dat hij opnieuw met een heel vrij technische uitleg kwam, waardoor Harm inderdaad eigenlijk een beetje ontevreden was. Maar doordat Wilders er overheen klapte, schoof Harm weer terug, toch weer naar het Bontebalkamp, of tenminste in ieder geval niet in het Wilderskamp, omdat Wilders veel te hard erop inging. Dat Harm, die het uiteindelijk toch meer met Bontebal eens leek te zijn dan met Wilders. Ja, eigenlijk miste Wilders daar gewoon een schot voor open doel.
Ja, waar hij normaal gesproken goed is om aan dat gevoel te appelleren, was het in dit geval was het echt een beetje.
Het was heel goed dat SBS ook weer terugkwam bij Harm om te peilen hoe die er nou naar keek nadat die partijleiders erover hadden gediscussieerd.
Ja, en dit over asiel zat sowieso wel het meeste vuur. Op een gegeven moment was de discussie die laaide een beetje op. En riep je Zilgers uit van het lijkt wel alsof ik degene aan tafel hier ben met de meeste ballen.
Ja.
Wat een beetje een merkwaardige opmerking was. Want trouwens, er werd...
Ze heeft hem wel eens eerder gebruikt, maar hij is toch wel altijd een beetje flauw.
Ja. Dus een beetje sleets misschien, hè?
Ja.
Dus zie je dat het niet elke keer goed ging.
Nee.
Op een gegeven moment ging het van migratie verschoven naar arbeidsmigratie. En er was een kiezer, was er, Wim de Teler. Die zorgde ervoor dat er in de zomer, of in ieder geval in het seizoen, dat er seizoensarbeiders zijn om hem te helpen met plukken en dat soort werk. En die maakte zich toch wel druk zo van dat er zoveel aan arbeidsmigratie wil worden, misschien gedaan gaat worden. En die richtte zijn vraag op Wilders. Maar die komt daar dan toch niet echt lekker uit. Dan merk je toch dat ze een beetje schoenmaker blijft bij je leest. Hij snapt eigenlijk maar één soort migratie.
Ja, hey, dat klopt. Ja. En je zag eigenlijk ook Timmermans zat hiermee te worstelen met arbeidsmigratie. Die heeft dan de oplossing een hoger minimumloon. Maar je merkt dat die Taylor daar zelf dan ook een beetje van denkt. Ja, we vinden nu al niet de Nederlanders. We hebben in Nederland ook gewoon een tekort op de arbeidsmarkt. Het is niet dat per se de sleutel gaat zijn. En kan ik nog winst maken überhaupt in mijn onderneming? Ik denk dat Jezielkus hier eigenlijk het beste tussen kwam. In een soort van begrip tonen voor de situatie, voor de omstandigheden. Maar ook toch kijken naar hoe kunnen we het wel... manager als het ware. Terwijl Timmermans met een verhaal kwam waarvan ik ook wel snap dat die Taylor een beetje dacht, ja, dit helpt mij niet.
Nee, ik moet zeggen, wat ik wel vond dat hij goed deed, is dat Timmermans die weet vaak toch zeker ondernemers dan zo aan te spreken van ja, ik zie in u inderdaad hier een hele nette, degelijke ondernemer.
Ja.
Maar laten we nou even eerlijk zijn, in uw vakgebied zijn er ook gewoon lopen er ook hele loesje mensen lopen er rond. En dan krijg je hem krikkend. Want zo'n man die vindt dat natuurlijk ook heel vervelend.
Die ziet dat ook. Ja.
Die heeft daar ook last van. En dat is wel knap om te doen.
Ja, dat doet hij wel slim. Er staat daar iemand met beroepseer en daar weet Timmermans hem ook wel weer op aan te spreken.
Ja, en wat ik een beetje qua debattechniek nog een hoogtepunt vond in het debat, was toen op een gegeven moment Truus. Dus het onderwerp was inmiddels verschoven naar zorg. Truus was ook een kiezer. En Truus die vindt het ook allemaal een beetje moeilijk om het allemaal te rooien. En die moet dus de pillen opdelen. En die heeft wel inmiddels een verzekering voor de tandarts. Dus hij heeft de eigen tanden nog. Nou, erg trots laten zien. Maar die heeft het dus over dat ze zorg mijt. En ja. Wat Jezielkus deed, een beetje in, zoals jij al zei, die Bill Clinton sfeer. Die was heel goed in eerst een soort van erkenning geven van het gevoel van Truus, dat ook nog eens te vertalen naar iets wat we als kijkers allemaal wel een beetje herkennen. Namelijk dat dat alles duurder wordt en dat het dan moeilijk wordt om nog rond te komen. En dan met een beleidsverhaal te komen.
Ja.
Vervolgens ging Timmermans daar tegen in. Die zei van, u wilt de eigen risico verhogen en de GroenLinks Partij van Arbeid wil dat niet. En toen zei Dylan Jezielkus, ja, hè, u heeft het van, dat gaat u dan allemaal wel eventjes regelen. En het van de belasting gaat u dat betalen? En wie gaat dat betalen? Wim de Teler. En toen was Wim er opeens weer bij. Ja, dat vond ik echt knap.
Dat was
echt knap echt, dat je zo snel kan denken.
Dat was een heel goed moment. Omdat je merkte in haar uitleg van Jezielkus al dat hij wringt een beetje. Nee, je kan wel zeggen, goh mevrouw, we verlagen uw brandstofkosten, de inkomstenbelasting, et cetera, et cetera. Puntje bij paaltjes, die mevrouw denkt toch €440 eigen risico. Ah, daar heb ik geen zin in. Timmermans die sprong daar natuurlijk op in. Die denkt, ik heb je.
Hallo, Cindy.
Ja, inderdaad. Die denkt, dit wordt mijn revanche. Ja, en toen Jezielkus terugkwam bij de rekening die dan Wim de Teler gaat betalen. Ja, dat was gewoon een knap staaltje debatvaardigheid.
Ja, dan moet je toch klaarstaan en dan pak je alles weer aan. Het was een soort Jason Statham van debattechniek, vond ik het. Het ging dan door over zorg. Dan komt toch altijd Geert Wilders die light erop. Want zijn partij heeft zich daar toch ook altijd wel stevig over uitgesproken en voor ingezet. Maar die krijgt dan toch van Timmermans de een beetje ingestudeerde line van, ach, meneer Timmermans, u bent de grootste gratis bierbrouwer van Nederland. U belooft van alles, maar u doet niks. En dat had ook heel erg mee te maken dat Wilders zat te klagen over het bevriezen van het basispakket. En dat is zo'n CPB-doorrekening die hij zelf niet gedaan heeft. Dus ze waren allemaal toch goed gewapend tegen Geert Wilders.
Ja, dat klopt. Ja. Je ziet dat de wekenlange voorbereiding die iedereen heeft gehad wel uitbetaald heeft. Er is gewoon heel serieus geoefend. Ja, en Wilders, ik vraag me toch af hoor. Ja, hij was er niet die eerste paar debatten. Of je toch niet een bepaalde dynamiek mist die de anderen wel met elkaar hebben opgebouwd. Ik bedoel, Bontebal, Jezielkes en Timmermans hebben elkaar voor de vierde of vijfde keer gezien nu in 2 weken tijd in een debatsetting. Dan herken je elkaars verhalen ook wel, hè, zeg maar. Dan weet je van, oh, die gaat nu dit, dan gaat ze daarheen of dan gaat hij daarheen. Dat leer je van elkaar wel aanvoelen. Ik bedoel, ze proberen wel continu met nieuwe dingen te komen. Maar uiteindelijk, als je wekenlang gedrild wordt, dan dreun je ook gewoon het verhaal op wat je geleerd hebt. En dan denk ik toch van Wilders, ja, nou ja, de eerste 2 debatten miste die vanwege die zorgen over de veiligheid. Maar bijvoorbeeld afgelopen zondag was hij niet bij dat RTL-debat wat totaal chaotisch was. Had hij daar toch niet moeten zijn eigenlijk, hè? Om toch even warm te draaien.
Geert Wilders gedijt bij de chaos. Dus daar had hij sowieso bij moeten zijn.
Ja.
Dat is, uiteindelijk is dat gewoon een keuze. Maar ik denk ook van, kijk, deze keer waren dan Timmermans, Jezielkes en Bontebal waren er. Maar er komen sowieso ook nog debatten waar Jette er weer is.
Ja.
Die ook wel een aanval kan maken.
Jimmy Dijk staat hier zaterdag tegenover. Dus dat is best wel...
Dat zijn tegenstanders. Dan heb je ook nog Joost Eertmans en die probeert ze juist allemaal weg te plukken daar bij de PVV. Als laatste aanval waarvan ik toch denk dat we moeten uitlichten, zeker omdat het helemaal op het einde was, aan het einde van het debat, begon Frans Timmermans nog over een moment van 2 jaar geleden in ditzelfde debat, waar Wilders ook bij betrokken was. En dat ging over een oud mijnwerker die daar toen was, die in een rolstoel zat, die het zo belangrijk vond dat het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen, geloof ik, open zou blijven. En Timmermans die zei, u had hem gegarandeerd, beloofd dat hij open zou blijven. Heerlen gaat sluiten. Daar lijkt het toch nog steeds wel.
Bepaalde zorgafdelingen gaan daar weg, ja. Dus dat, ja.
Ja, en Timmermans die beet hem op het laatste toe. En u heeft hem niet eens eventjes gebeld of contact met hem opgenomen. U heeft hem gewoon laten vallen. En dan denk ik, daar dan het debat mee af te sluiten. Wat een bittere pil om nog tegen je te krijgen als PVV'er.
Ja. Ja. Nee, ja. Het was denk ik niet de avond waar Wilders op had gehoopt.
Nee,
en aan de andere kant kan het ook versterken dat hij toch de enige is die er wel voor de mensen opkomt. Maar daarvoor miste hij voor mijn gevoel te weinig concrete verbindingspunten. Zoals hier rondom de zorg bijvoorbeeld. Dat je dan ook een beetje, nou ja, wat Jezielkes dan een paar keer goed had, maar ook Bontebal met die man uit Rotterdam, dat je echte verbinding hebt. Zoals hij dat bijvoorbeeld 2 jaar geleden echt met Cindy had. Dat was gewoon, Cindy gaf de bal en hij slaat er een homerun mee. Dat had Wilders nu niet. Sterker nog, eigenlijk alle anderen hadden wel een paar van dat soort momenten. En Wilders kwam daar gewoon niet echt tussen. En ja, ik ben heel benieuwd. Maandag is pas weer het volgende grote televisiedebat met Wilders. Dat is van 1Vandaag. Maar zaterdag is dus het debat van het Zuiden. Ik ben heel benieuwd wat voor campagnedynamiek er nu op gang komt. De andere partijen hadden heel erg de hoop dat ze echt konden laten zien van, joh, Wilders staat geïsoleerd. We gaan niks meer met hem doen. Gaat dat uiteindelijk nu toch de kiezer in beweging brengen? Want we zien gewoon stilstand in de peilingen eigenlijk aan alle kanten. Gaat dit nu een doorbraakje geven? Of blijft het gewoon zoals het was? Omdat de grote groep kiezers van Wilders gewoon denkt, maar ik vind het wel best. Asiel en migratie is nog steeds voor mij het belangrijkste punt. En Wilders is de enige die ik daarmee vertrouw.
Ja, ik ben ook super benieuwd. Want kijk, we weten natuurlijk van andere partijen, als die misschien een keertje een iets minder moment hebben gehad tijdens zo'n debat, dan gaan alle spindokters en communicatiemedewerkers die gaan mailen en proberen er nog wat van te maken. Maar dat gebeurt natuurlijk bij de PVV veel minder.
Ja.
Dus dan is het toch inderdaad die man met dat Twitter-account die moet kijken of hij er een draai aan kan geven. En
ja,
ik weet niet of hij dat kan.
Dat is de grote vraag. Morgen is zaterdag is Wilders op de markt in Volendam, geloof ik. Om campagne te voeren. Ja, we gaan zien of hij de laatste 5 dagen van deze campagne nog echt weet te domineren. Of dat meevalt.
Laten we daar dan maar mee afsluiten. Vanaf maandag zijn we er tot en met donderdag, dus de dag na de verkiezingen, elke dag om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws van de campagne en van uiteraard van de uitslag. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag, Victor.
Tot maandag.